Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. People Power met Glenn van der Burg.
Als je nou vaker naar People Power luistert, dan kom je regelmatig het goede gesprek tegen als oplossing voor motivatie, inzetbaarheid, ontwikkeling, psychologische veiligheid. Nou ja, ga zo maar door. Het lijkt de oplossing voor alles. Onze gast ergert zich aan al die goed bedoelde tweegesprekken. Hij schreef er het boek Houd je feedback over. In zijn boek helpt hij niet de manager, maar jou als collega om het stuur in handen te nemen in die gesprekken en zo te zorgen voor meer werkgeluk. Evert Hatsman, ja, die is de gast bij ons. Hij helpt mensen en organisaties om te werken aan leuk werk. En hij is auteur van het boek Houd je feedback. Dat ga ik nog vaak zeggen vandaag, want het klinkt zo lekker. Wil je nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 06-45-66-7548. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. En dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Ik ben weer bijzonder blij dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Evert Hatsman, bijzonder fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Auteur van Houd je feedback.
Ja, je gaat het heel vaak zeggen.
Ja, ik ga het heel vaak
zeggen. Daar ben ik ook wel blij mee.
Ja, ja. Nou ja, zeker als jij mij feedback gaat geven, dan weet je wel wat je te horen gaat krijgen natuurlijk. Maar die grap zal je wel vaker gehoord hebben.
Yes.
Hey, een boek schrijven is altijd een dingetje. Daar moet je wat tijd in stoppen. Een hoop energie. Op een gegeven moment is het boek moet je naar buiten. En dan gaan mensen er ook wat van vinden. Dus er is altijd een reden waarom dat boek erna moest komen. Een irritatie of een vrevel. Of iets wat je aan je knaagt. Wat naar buiten moest. Wat was dat bij jou?
Oh zo. Nou, wel als je het hebt over woorden die vaak gebruikt worden. Dus het is heel voor vaak de term het goede gesprek.
Nou, hè?
Ja, wel een beetje vaak, ja.
Ja, en in welke toonaarde? Ik heb bijvoorbeeld ook gehoord het moedige gesprek.
Het moedige gesprek, het bilateraal gesprek, het benen op de tafel gesprek. Je hebt er wel een paar, hè? Maar ook in traditionele organisaties nog steeds het beoordelingsgesprek. Of toch, ja. die functioneringsbeoordelingsgesprek.
Het wandelgesprek nu?
Het tweegesprek, het wandelgesprek.
Ja.
Kortom, maar met name, er wordt afgeluld.
Er wordt wat afgeluld.
Absoluut. Maar ja. met name dat, van het goede gesprek. En daar zat bij mij wel die kriebel, die irritatie eigenlijk. Dat ik dacht van, maar hoe goed is dat dan? Hoe goed is dan dat goede gesprek? En waar dient het toe? Want in principe, of je het nou een bilateraal noemt, of een goed gesprek, of een functioneringsgesprek, of een tweegesprek, dat maakt me allemaal niet zoveel uit. Het is een middel en dat moet een doel dienen.
Ja.
Nou, bij dat goede gesprek kreeg ik kriebels. Ik denk, zo heel best vind ik het niet. Er zijn nog veel te veel organisaties waar mensen niet echt gelukkig zijn. Geen happy people. Er zijn nog veel te veel organisaties waar mensen aan de achterkant de deur uitlopen. Omdat er ergens in de cultuur, in de gesprekken, in de samenwerking dingen niet goed gaan.
Ja, wat is dat dan? Hè? Iedereen doet, als je ziet hoeveel erover geschreven wordt. Over hoeveel consultants erop zitten. Er zijn tegenwoordig chief happiness officers.
En ja, maar dat is precies waar het fout gaat.
Oh, ondertussen loopt iedereen gewoon de achterdeur
uit. Dat is waar het fout gaat.
Ja, wat gaat er dan fout?
Het kan niet met een chief, hoe noem je dat? Chief happiness officer. Ik heb over mooie termen. Dat kan niet. Het is iets tussen mijn direct leidinggevende en tussen mij als medewerker. Zodra daar iemand bij komt, heb ik een hele andere interactie. En dan worden we allebei, of een van ons beiden, al geholpen. Dat gaat wat mij betreft ten koste van onze samenwerking en van onze relatie. Het kan niet vanuit aanbod. Ook niet vanuit aanbod van een werkgelukcoach.
Maar jij zegt dat zit tussen de leidinggevende en de medewerker, tussen de collega. Daar zit het in.
Ja, daar zit het. Omdat ik donders goed begrijp dat als je leidinggevend bent in de zorg, dat je van het vak zorg bent. En als je leidinggevend bent ICT, dan ben je goede ICT'er. Die leiding geeft. Dus ik snap dat het donders moeilijk is om die gesprekken te voeren. Dat begrijp ik wel.
Wat maakt het dan zo lastig? We hebben toch ook nu een goed gesprek?
Vooralsnog. Nee, gaat hartstikke lekker. Wat maakt het zo lastig om een goed gesprek te voeren? Ja. Volgens mij, als ik... Ik koppel het maar even aan functioneringsgesprekken of aan gesprekken die regelmatig plaats moeten vinden.
Ja,
en die je leidinggevende doet.
De maandelijkse bieda.
Die.
Ja. ik heb daar, weer een bila.
Zeg het nog eens, weer een leuke
maandelijkse
intonatie.
Bila.
Ja. Als je de intentie, de inzet van dat gesprek, waarmee de leidinggevende vertrekt, is we gaan het hebben over jouw werk.
Ja.
Ja. Daar loopt hij een beetje mank volgens mij. Want dan zit mijn hoofd als leidinggever en als manager al van hoe doe jij dan je werk en wat vind ik daarvan? Dan zit mijn hoofd al redelijk vol. Dus dan heb ik niet zoveel ruimte meer om nou echt te kijken hoe het met jou gaat.
Oké, dus het is het gebrek aan ruimte in het hoofd van de leidinggevende. Maar ja, stelt hij dan gewoon niet de verkeerde vraag?
Je stelt uiteraard de verkeerde vraag als je met andere dingen in je hoofd zit. Je zit niet in je hoofd met. Als je niet in je hoofd kunt zitten en werkelijk betrokken kunt zijn bij het wel en wee van je medewerker, met diens werk-privé-balans, met of die leuke dingen aan het doen is en of die daar de juiste kriebeltjes van krijgt. Als je daar geen ruimte van hebt, omdat je het moet hebben over het werk wat hij op dit moment doet en daar iets van moet gaan vinden. En dan kun je daarna altijd vragen, goh, wat vind je er zelf van? Maar dan mag die antwoorden op iets wat jij al in je hoofd had. Dat is geen gesprek.
Nee. Nee, dan ben je dus te leidend. Ja. Als leidinggevende.
Absoluut, ja.
Dus je moet als leidinggevende, moet je eigenlijk geen leiding geven in dat gesprek.
Je moet de leiding aan je medewerker geven.
Oké. Nou, daar gaan we zo heen, hè. We gaan zo naar... Hoe dan? Dus hoe kan het dan wel? Maar ik wil nog even bij jouw irritatie blijven. Wat zie jij dan gebeuren in de wereld waarvan jij zegt, nou, er moet echt wat aan gebeuren. Het kan niet waar zijn dat het blijft zoals het zo is.
Het kan niet waar zijn dat we in een wereld terecht gekomen zijn waar het barst van de procedures in organisaties en met name in de grotere. Waar het barst van de processen, van de protocols, van alles wat vastgelegd is. En dat we daarmee mensen en hun kwaliteiten en talenten aan het verstikken zijn. Dat kan niet waar zijn.
Nee. En waarom? Want ik snap dat, want anders was ik dit programma niet gaan maken. Maar wat is dat dan bij jou dat het vuurtje laat aanwakkeren?
Omdat ik het heel doodzonde vind. Het is zo jammer als mensen hun competenties niet kunnen uiten. Omdat er ooit een keer een functiebeschrijving is vastgelegd. Waarin staat wat je geacht te doen. En dan wordt er in de loop der tijd wordt daarop gestuurd door een leidinggevende. Zo is het ingericht. Ja. En dan denk ik, maar kijk even joh. Hoeveel competenties zijn er? Hoeveel zit er niet in? Het is zo zonde om dat allemaal zo vast te leggen. Maar misschien hebben we het daar straks ook nog over. Het past ook zo niet meer bij deze tijd. Het past niet bij wendbaarheid en flexibel.
Ja. Nou, heb jij een mooi boek geschreven? Het heet Houd je feedback, by the way. Heerlijk, daar was die weer. Oh, luisteraar gaat straks geïrriteerd raken, dus ik moet ermee oppassen. Stel je voor, iemand heeft een boek uit.
Ja.
Wat is er dan opgelost?
Ja, wat is er voor de lezer dan opgelost? Volgens mij dat hij makkelijker die gesprekken ingaat. En sterker nog, dat hij ook zelf die gesprekken kan initiëren. Dus waar je heel snel het gevoel, als ik zo'n gesprek heb, dan moet ik me afwachten. Ook al heb ik nog zo'n lieve manager, maar ik moet me afwachten hoe die met mij het gesprek voert.
Ja.
En als je het boek gelezen hebt,
dan neem je het heft in de hand.
Dan heb je de jobreflecten gedaan. Dan heb je een goed beeld over hoe het zit met je motivatiekicks en je motivatiekillers.
Tuurlijk, zeker, ja.
En met dat onder je arm ga je het gesprek in. Dus je hebt houvast om het gesprek te gaan voeren over jouw werkbeleving.
Oké. Mooi. Hoe doe jij dat zelf? Hoe zorg jij ervoor? Want je bent hier druk mee bezig. Je vond het wel leuk. Je zorgt dat mensen gaan werken aan leuk werk. Vind ik wel mooi. Dus het gaat niet vanzelf. Dat zeggen mensen tegen mij ook wel eens. Ja, jij hebt leuk werk. Ja, dank je de koekoek. Ja. Weet je wel hoe hard het werk is om leuk werk te hebben? Dus hoe doe je dat zelf? Hoe zorg jij zelf dat je werk leuk blijft?
Dat mijn werk leuk blijft?
Ja.
Ik vind het heel erg leuk om dingen te creëren. Dingen op te zetten. Dingen te bedenken. De concepten. Een boek schrijven. Een programma ontwikkelen. Een online tool ontwikkelen die daarmee te maken heeft.
Ja.
Ja, ik ben wel gezegend. Ik hoef niet aan iemand te vragen. Ik ben zelfstandig ondernemer. Ik hoef niet aan iemand te vragen of het goed is.
Nee,
dus dat helpt. Ik kan het gewoon gaan doen. En ja,
dus je hebt ruimte gecreëerd voor je eigen wijsheid. Dat is mooi.
En ik heb een organisatie en een familiebedrijf. Waar ik met name door mijn vrouw gigantisch gesteund word. Om die eigen wijsheid allemaal te kunnen uit.
Also, dat helpt ook.
Dus absoluut.
Ja, maar dan nog, hè, ook als ondernemer, ja, dan komt er een klant en die stelt jou een vraag.
Mm-hmm.
En dan denk je, ja, dat is een mooie vraag. 50% van die vraag, daar kan ik heel veel lol uit halen. Maar 50% van die vraag, dat ga ik niet doen. Mm-hmm. Tenminste, dat ga ik niet doen. Misschien moet ik het wel doen, maar dat vind ik eigenlijk niet zo leuk.
Uh-uh.
Dus hoe organiseer je dat dan voor jezelf?
Nou, dat is een beetje afhankelijk van hoe het op dat moment financieel draait.
Okay.
Dat is, gewoon recht toe, recht aan. Mijn vorige, jij hebt het over titels van boeken. Mijn vorige boek heette Droombaan of Brood op de Plank. En daar moet ik meteen aan denken als je die vraag stelt.
Ja.
Wat je kan veroorloven over hoe leuk werk is. Hè, over die 50-50% verhouding waar je het over hebt. Dat is wel afhankelijk van wat ik kan.
Ja. Ja. Dus als het goed gaat, zeg je nee. Zeg je sorry, dit is niet mijn opdracht. En als het wel goed gaat, als het niet zo goed gaat.
Als ik in de omstandigheid ben en ik denk van ik heb een opdracht waarvan 90% fun is en deze maar 50.
Ja,
je hebt van die periodes.
Ja. All right. Waar ik zo heel graag met je over verder praat, is over jouw boek, over de inhoud van je boek. En dan vooral natuurlijk al die termen die je net even, hè, je kicks en je, nou die.
Okay.
Bij mij zit er nu in mijn hoofd, ik weet niet wat het is, dus dat wil ik weten. En dat hoor je zo.
Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power.
Evert Hartsman is in de studio. Ja, Evert, we hadden het er net al even over. Hè? Door jouw boek kan je als werkende mens. Jij kan het heft in handen nemen. En in plaats van dat je maar gewoon een beetje afwachtend als een makkelammetje naar je leidinggevende gaat om te horen waar het nu weer over zou moeten gaan, kun je het heft in handen nemen. En je had het daar over de kicks en de killers. Wat mooi, het zijn twee bandjes, dus dat vind ik dan ook wel heel leuk.
Zijn het band? Maar, oh, de Kicks.
Ja, de Kicks uit Rotterdam en de Killers van wat verder weg. Wat zijn dat, de Kicks en de Killers in je werk?
Dat is eigenlijk waar je... De Killers, eerste Killers. Alles wat met je werkomgeving te maken heeft, maar niet met je werk zelf. Het zijn, in het boek heb ik verwoord wat van Hertzberg, zeg maar, de demotiverende en motiverende factoren zijn.
Ja.
Dus daar onder.
Help ons even, ons niet-wetende. Wat zijn die dan?
Oh, dat je alles wat te maken heeft met zekerheden, dat moet vervuld zijn. Dus
okay,
dat je zeker bent dat de relatie met je leidinggevende goed is. Dat je er zeker hebt dat je bedrijf overeind blijft en blijft bestaan. Dat je in al die dingen senang voelt. Nou, ja. Dat moet eerst op orde zijn. En dat zijn, als het niet klopt, dan zijn dat killers.
En dat vergeten we nog wel eens, hè? Dat als je midden in een reorganisatie zit, dat heel veel invloed heeft op, ook op de mensen die mogen blijven.
Als dat niveau zekerheid wordt aangetast, dan kun je het verder helemaal schudden. Want dan kun je met ik weet niet wat komen met motivatie kicks of dingen waar motivatie. Maar dan ga je niet werken. Je zult op dat fundament, zeg maar, je moet eerst elimineren. Dus al die onzekerheden moeten weggenomen voordat iemand op de een of andere manier ook maar gemotiveerd kan raken.
Oké, maar dat is interessant. Er zit dus een volgordelijkheid in. Het is niet zo dat je kunt zeggen, ja, we hebben dan wel wat dingen die niet zo lekker gaan. We zitten in een onzekere situatie, maar we gaan lekker met elkaar een cursus mindfulness doen en dan worden we weer allemaal blij. Dat zo werkt
het niet. Zelfs, ja, nee, zo werkt het sowieso niet. Maar zelfs als het in het fundament wel... Nee, dat gaat niet werken.
Nee.
Hoe leuk die...
Want terwijl je mindful zit te zijn, denk je, misschien ben ik straks mijn baan kwijt.
Nou, dat mag niet. Je mag het eigenlijk
niet. Nee, maar ja. En dan raak je nog gefrustreerd ook, want het lukt je niet om mindful te zijn. Terwijl iedereen daar heel mindful zit, denkt te zitten te zijn.
Als die op dat niveau zekerheid, die dingen niet in orde zijn, dan werkt er helemaal niks daar op die motivators.
Dus die moet je fixen.
Die moeten eerst gefixt worden. Anders is het water naar de zee gaan. En dan kun je het niet afkopen. Dus als je in een reorganisatie is, of er is onzekerheid, of er is in de relatie met mijn leidinggevende, is er iets dat ik denk van, ja, maar ik weet niet of morgen mijn stoel er nog staat. Of ik weet niet of die mij morgen niet naar een andere afdeling duwt. Of ik, zo. Als die sluipgedachtes bij je naar boven komen.
Maar dan moet je het daar dus eerst over hebben. Zet je die dan op je... Maar dat is ook wel spannend. Maar betekent dat dus dat als je dat gaat inventariseren voor jezelf, met jouw boek natuurlijk als hulp. Je maakt je lijstje van hoe is het met mijn killers. Die zegt, nou ja, eigenlijk voel ik me een beetje onzeker over mijn baan überhaupt. Of ik hem wel kan houden.
Ja.
Dan is dan stap 1, leidinggevende, ding dong. Hallo, ja, hier moet het over hebben. Want hier zit ik mee.
Ja.
Zo, dat is wel wat dapper als je dat durft.
Dat is hartstikke dapper.
Ja. Oké, maar nou, we gaan
Maar één ding over zeggen. Omdat je daar heel veel moed voor nodig hebt.
Ja.
Heb ik gemeend in mijn boek iets te moeten ontwikkelen.
Oh.
Waar dat makkelijker van wordt.
Aha. Oké. Die doen we zo.
Dat is goed.
Dus we gaan eerst even, want we zijn nog aan het inventariseren. Dus de killers zijn dan enerzijds de dingen waar je die aan je zekerheid zitten.
Yes.
Nou, stel je voor, dat is allemaal oké. Okay. Wat is next level?
Dat is, als ik aan mag vullen, dat is ook vaak oké. Okay,
in Nederland gaat dat best aardig.
Ja. Ja.
Behalve als je in een flexbaan zit. Maar daar hebben we andere programma's aan.
Ja.
Oké, okay, dus dat is allemaal oké. Okay.
Ja.
Wat is dan het volgende level waar je zegt, nou, daar kan je last van hebben. Ja. Dat is een killer.
Dat is een...
Want we zijn met die zekerheid.
Maar
met die zekerheid ben je toch nog niet. Dus toch niet
niks,
alles.
Nee, niks. Dan heb je, Clint, dan heb je helemaal niks. Dan zit je op een nullijn.
Ja.
Dus dat wil zeggen dat je niet gemotiveerd of niet gedemotiveerd bent.
Ja.
Het enige wat je hebt gedaan is dat wat je naar beneden trekt en demotiveert is weggenomen.
Ja.
En ben je niet gemotiveerd. Dan moet je nog gemotiveerd worden. Dan geef jij net het voorbeeld een cursus of een programma mindfulness.
Ja.
Dat is niet wat motiveert. Motivatie komt voort uit het werk zelf. Niet uit wat je aangeboden wordt. Dus waar we... Ik weet niet hoe lang al in Nederland bezig zijn met het aanbod van cursussen, van mindfulness tot en met kantklossen voor... noem het, hè. Voor al die en al dat aanbod. Dat zijn eigenlijk doekjes voor het bloeden. Want werkelijk, het moet uit je werk zelf komen. Het moet intrinsiek zijn. Het moet gaan over waar ik... Als ik ga sporten, dan vanuit de voldoening, dat ik me voldaan voel, omdat ik al die stofjes heb aangemaakt, adrenaline, dat is in het werk net zo. Dus ik krijg kicks als ik uitdagend werk heb. Als ik een beetje op het teetje moet lopen. Ik krijg kicks als ik waardering krijg voor datgene wat ik doe. Ik krijg kicks als ik succes ervaar. Maar dat is allemaal in het werk zelf.
Aha. Dus een stukje inspiratie organiseren door een leuke goochelaar die, ik noem maar iets raars op, dat is franje.
Dat is een leuke social.
Dus franje is leuk om een beetje samen mee te lachen. Maar
er is niks mis mee.
Dat zorgt niet voor motivatie.
Er is niks mis mee, maar we houden elkaar voor de gek als we zeggen dat motivators zijn. Dat is niet waar.
Okay.
Je moet het lef hebben om naar mensen zelf te kijken en naar medewerkers. De medewerkers zelf en hun leidinggevende en hun organisatie. Of het echt klopt met die motivators. En het niet... Zal ik hem even heel zwart weer maken?
Ja,
je kunt het niet afkopen met leuke dingetjes. Met leuke socials. Dat ga je niet. Dan loop je met z'n allen de boel voor de gek te halen.
Oké, dus de motivatie zit in het werk zelf. Maar nou ben ik op basis van jouw boek... ben ik aan het kijken van waar moet ik het eigenlijk met mijn leidinggevende over hebben. Want ik wil werken aan leuk werk.
Mm-hmm.
Die killers die heb ik in kaart gebracht. En dan kijk ik naar mijn werk en wat mij motiveert. En dan denk ik, ja, ik vind eigenlijk helemaal niet zo leuk werk. Dat kan natuurlijk gebeuren.
Ja, maar het is ook geen ramp, toch? Ik zit in een andere levensfase. Ik heb ineens gezin met twee kinderen. Ik zit in de overgang. Er kan zoveel in mijn leven, in een bepaalde leven, dat de dingen anders voor me zijn.
Ja.
Of ik heb ineens echt wel de prikkel en ik kan veel meer aan op dit moment.
Ja.
Of ik heb wat ik doe, heb ik al zo lang gedaan, dat ik daar de prikkels niet meer uit krijg. Ja, potdorie, het lijkt me fantastisch om dat boven water te hebben. Laten we het erover hebben.
Ja, want dan kan je er wat aan doen.
Juist.
Oké, okay, maar laten we voor sake of argument, want dit is natuurlijk wel heel heftig als je erachter komt en zeg je, eigenlijk vind ik wat ik doe gewoon helemaal niet meer leuk. Hè?
Dus ik snap niet wat je...
Nee, dat is een extreem ander uiterste. Maar laten we even iets wat behapbaar is, dat je zegt van nou, ik merk dat ik wel iets meer uitdaging kan gebruiken.
Ja.
Hè? Ik heb het, wat ik nu doe, daar ben ik goed in. Dat vind ik ook leuk om te doen, maar ik doe het wel al een tijdje.
Mm-hmm.
Dan zet ik dat op mijn lijstje.
Ja.
Dus ik die kick mis ik eigenlijk.
Ja.
Dat ga ik in beeld brengen voor mezelf.
Ja?
Hoe doe je dat? Want daar heb jij natuurlijk ongetwijfeld over nagedacht. Want hoe krijg je inzichtelijk voor jezelf? Hoe zet je dat denkproces voor jezelf in gang om erachter te komen? Ja, hoe vind ik eigenlijk dat het gaat?
Dan doe je in mijn boek zit de jobreflector. En de jobreflector, dat zijn 38 stellingen. Die vul je in.
Okay.
Dan heb je op een rijtje staan hoe het zit met al die verschillende motivatiekicks en met die motivatiekillers. Dan heb je keurig overzicht. Dus dan heb je de punten al te pakken waar je het over kunt gaan hebben, moet gaan hebben, wilt gaan hebben.
Oké, dat klinkt wel heel makkelijk. Nou, niet dat het verkeerd is.
Nee, ik wou zeggen, dankjewel.
Dus een constatering.
Dankjewel.
Beetje. Ja. Ik zit nu te denken of het eigenlijk wel een compliment was. Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Ja, nee, mooi. Dus je doet de test.
Ja, volgens mij werkt het vooral als het simpel is of eenvoudig is.
Ja.
Of als, toch?
Ja. Oké. Okay. Dus dat hebben we gedaan.
Mm-mm.
Ik heb inzichtelijk mijn killers, mijn kicks.
Ja.
Ik weet waar ik aan moet gaan sleutelen.
Mm-mm.
Want weet ik door die test precies waar ik aan moet gaan sleutelen? Of weet ik waar het zit? En moet ik dan nog...
Ik weet of er voor mij motivatiekillers actief zijn.
Oké.
Ja. Ik weet of er voor mij al of niet motivatiekicks aanwezig zijn. Kan ook zijn dat ik heel veel motivatie... Dat het allemaal nooit is met die killers zijn allemaal geëlimineerd, allemaal weg. Dat ik meerdere kicks heb, dat is ook fantastisch. Dan ga ik met mijn leidinggevende praten en dan ga ik hem vertellen dat ik het zo verschrikkelijk naar mijn zin heb op het ogenblik. Ja. Omdat ik ga op vleugeltjes en ik heb het waanzinnig naar mijn zin.
Ja. En dus heeft die leidinggevende ook een keer een leuk gesprek.
Ja. Zo heb ik het. Exact wat je nu zegt, heb ik zo in mijn boek geschreven. Ja.
Dat mag ook wel eens gezegd worden, toch? Want die hebben best een zware baan.
Ja, absoluut.
Die kunnen ook wel eens een leuk gesprek zeggen. Je doet het eigenlijk hartstikke goed. Je helpt me goed.
Ja, precies.
Dankjewel.
Ja, precies.
Oké. Maar als een van die kicks die je dan een beetje mist. Een van die kicks die is dan. Nou, een beetje meer uitdaging zou wel mooi zijn.
Bijvoorbeeld.
Maar dan is natuurlijk vraag dan. Waar dan? Hoe dan?
Ja.
Met wie dan?
Ja.
Hoe kom ik daar dan achter?
Als medewerker of leidinggevende?
Ja, nee, ik ben nog steeds medewerker.
Ja, oké. Okay. Dan ga je afvragen van waar zou die uitdaging voor mij kunnen zitten? En dan pleit ik ervoor in mijn boek dat je om je heen gaat kijken in de organisatie van waar ligt het dan? Waar zit het dan?
Ja.
Maar daar is ook heel veel in veranderd, Glenn. Want we zitten in een gig-economie. Tegenwoordig is het allemaal agile en is het allemaal kortlopende klusjes. Dus er dienen zich heel veel van dat soort klusjes aan. Dat is ook een kwestie van oppakken en gaan doen en even aankondigen dat je het graag wil.
Ja. Ja. Daar gaan we zo, wat mij betreft, even verder op. Maar we halen zo ook Felix Bartolomei erbij. Die is hoofd People Development bij de ABN AMRO. En die heb jij uitgenodigd voor dit mooie programma. En wat willen we van hem weten? Dat is makkelijk, hè? Ik hoef gewoon niks meer te doen. Ik geef jou het stuur in handen.
Het is wel heel... Ik zou wel graag van Felix willen weten dat als Evert zegt van we zijn aanbeland in organisaties met wel heel veel procedures, protocols en processen. En het zit wel erg vast. En dat kan redelijk verstikkend werken voor medewerkers en hun talenten en competenties. Hoe Felix dat voor zich ziet in zo'n grote organisatie als de ABN AMRO.
Ja, of die dat met je eens is. Oké, nou dat horen we zo.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
Evert Hasman in de studio en aan de andere kant van de lijn hebben we Felix Bartolomei hangen. Felix, wat leuk dat je er bent.
Ja, dankjewel. Fijn om hier te zijn.
Ik druk nog even op een knopje zodat je nog iets beter klinkt. Wel even hoor. Ja, heel goed. Felix, Evert die begon net al met een vraag aan jou. Ja, hoe dat eigenlijk bij jullie geregeld is met al die processen en procedures. Daar wint hij zich enorm over op. Het viel vandaag in de uitzending nogal mee. Maar ja, ik zie zijn hoofd erbij. En dan zie ik natuurlijk dat gezicht rood worden. En hij maakt zich toch wel zorgen over. Hoe is dat bij jullie bij de bank? Zie je dat ook terugkomen? Dat die procedures en processen, dat eigenlijk allemaal die mensen een beetje verstikt bij jullie?
Nou, ik moet, een glimlach kon ik niet onderdrukken toen Evert dat het net natuurlijk zei. En dat is enerzijds een glimlach van herkenning. Ja, laat ik heel eerlijk zijn. Ik denk dat niemand zal verbazen dat de financiële dienstverlening en dus ook ABN AMRO een organisatie is waarin we nou eenmaal te maken hebben met een heleboel spelregels, met een regelgeving, soms ingegeven door partijen buiten onze organisatie en soms ook ingegeven door onszelf. En natuurlijk moeten we bij al die procedures en spelregels ons afvragen wat ze precies dienen. Ik denk dat heel veel van de spelregels echt wel iets dienen. Zijn misschien niet altijd leuk, maar ze dienen wel echt ergens toe. En soms kunnen we denk ik wel wat tot de slot van komen dat ze er niet toe dienen. En dan moeten we er ook afscheid van nemen. Hoe moeten we het aanpassen? Dus daar is nog wel wat te winnen. Ik herken de frustratie, of ik weet niet wat woord ik eraan mag toekennen, Evert, dat mag jij zeggen, maar ik herken de verwondering of soms frustratie ook echt wel over spelregels. En tegelijkertijd, als ik kan kijken naar het boek, houd je feedback, hoeft volgens mij die spelregels in de basis ons niet te weerhouden om gewoon een echt gesprek te voeren met elkaar.
Felix, want als je hem spallen maakt, ik snap die regels bij een grote organisatie als een bank. En ik snap dat een bank zit op zekerheden, dus heb je regels en spelregels. Dat begrijp ik allemaal. Maar als je hem iets spallen maakt en je zegt van oké, hoe zit het dan binnen HR? En hoe zit het dan in de relatie leidinggevende medewerker, manager medewerker? Dan benoem ik ook als regels functieomschrijvingen en wat daaruit voordient te komen. En hoe vast of hard is dat bij jou of bij jullie? En hoe hard of vast moet dat blijven, denk je?
Nou, als we dan in termen van hard en vast spreken, dan wordt dat steeds vaster. Of sorry, ze worden steeds...
ik schrik me rot.
Nee, hard en vast is bij elkaar, hè, geloof ik. Maar het wordt steeds minder vast. Kijk, volgens mij waar jouw boek over gaat, Evert, dat gaat over aandacht voor het werk versus aandacht voor de mens. En wat jouw oproep volgens mij is van, heb nou aandacht voor de mens en alles wat de mens bezighoudt. En, er zit een hele, en dat spreekt mij heel erg aan in het boek, een expliciete oproep aan iedereen. Van joh, neem de leiding, neem de regie over je eigen welzijn, over je eigen werkgeluk.
Ja.
En als je die oproep doet aan collega's, en die oproep doe ik ook, daar schaar ik me helemaal achter. Dan is het aan ons om in die dynamiek in teams en in de dynamiek tussen medewerker en leidinggevende zoveel mogelijk belemmeringen weg te nemen die dat echte gesprek over daar en de echte aandacht voor de mens in de weg staan. En ik denk dat wij daar heel veel aan doen. Dus ik ben ooit eens eerder volgens mij bij jou, Glenn, in de studio geweest waarin ik iets vertelde over die rol wij invulling geven aan performance management al enige jaren. Wij hebben in 2018 afscheid genomen van onze jaarlijkse beoordeling en de bijbehorende prestatiepremie. Daarmee waren we toen een van de eerste, denk ik, die dat aandurfde om dat te doen. En we hebben dat mede gedaan om de motivatie, het gevoel van erkenning en waardering en de ontwikkeling van mensen meer en meer centraal te stellen in de gesprekken ook tussen de leidinggevende en de medewerker. Nou, dat is één voorbeeld. Wij hebben vandaag de dag, om een ander voorbeeld te geven, vandaag de dag nog een functiehuis, schrik niet, met meer dan 3700 functies voor 18.000 mensen die in Nederland werken. Nou, binnen nu en pak een beetje drie kwart jaar gaan we terug naar 37 profielen, waarin niet meer zozeer de taak of de verantwoordelijkheid van de medewerker centraal staat, maar veel meer de skills, dus de kennis en de vaardigheden die de collega nodig heeft in het type werk die hij of zij doet. Met ook een expliciete oproep aan mensen om veel meer stil te staan bij van wat zijn nou mijn unieke talenten en hoe zou ik die unieke talenten nou kunnen inzetten voor onze klanten en voor onze organisatie en in welke type rol zou ik dat nou het beste kunnen doen.
En als ik dan Felix ABN AMRO medewerker ben en vanuit mijn competenties en over 6-9 maanden zijn jullie terug naar. En jij zegt veel meer vanuit competenties en talent. En kan ik dan zelf op de een of andere manier gaan snuffelen op zoek naar klussen, het soort werk, ander werk? Ja. Stap ik als ik nu bij Felix in het team zit, in de HR, stap ik dan over naar marketing, omdat ik met mezelf de competenties daar ook aan de bak kan? Ja. Gaat dat werken zo?
Nou, je schetst iets van onze droom. Laat ik ook gelijk op voorop stellen, ik zit hier niet om een mooi weerverhaal te vertellen waarin het alleen maar jubelt. Hè? Dus wij hebben als organisatie hierin nog heel veel te winnen. Maar dit is wel waar we naartoe werken zijn. Hè? Dus we willen dus aan de hand van dat functiehuis, hè, of eigenlijk het jobmodel zoals we tegenwoordig noemen, wat veel meer uitgaat van wat ik zei, de talenten van mensen, willen we mensen uitnodigen om met elkaar en dus ook in de dynamiek met de leidinggevende het gesprek te voeren over wat zijn nou eigenlijk mijn talenten, in welke mate heb ik die talenten ontwikkeld en hoe verhoudt zich dat nou ten opzichte van dat wat er van mij verwacht wordt in mijn rol. We willen mensen helpen om inzicht te krijgen in van oké, als dit hetgeen is wat er van mij verwacht wordt en dit is de mate waarin ik die skills heb ontwikkeld, wat is dan de brug die ik nog te slaan heb en hoe zou ik dat kunnen doen? En hoe kunnen wij daarover, dan maak ik weer het bruggetje naar jouw boek, Evert. Hoe kunnen wij daar met elkaar over in gesprek zijn? En dat noem ik nog steeds het goede gesprek. Hè? Ondanks dat natuurlijk inmiddels een term is die een eigen leven is gaan leiden. Dat begrijp ik allemaal. Begrijp de strekking van jouw boek heel goed. Maar uiteindelijk denk ik ook dat jij op geen enkele manier tegen een goed gesprek bent. En niet alleen maar vanuit het perspectief van de organisatie of de leidinggevende. Maar ook vanuit het perspectief van de medewerker zelf.
Ik heb Felix met mijn boek alles op alles gezet om van het goede gesprek een echt goed gesprek te maken.
Ja, precies.
Omdat het dan in mijn beleving van twee kanten komt. Als je het doet vanuit die werkgelukkant. En dat je daarop reflecteert. Dus dat is wat ik. En dan mag het nog steeds het goede gesprek weten. Die term doet er verder niet.
Nee, en die boodschap is me compleet helder. En nogmaals, dat weet je ook even. Die onderschrijf ik volledig. En om nog even antwoord te geven op jouw vraag. Hè, van, joh, zie ik dan straks ook als medewerker wat voor klussen er zijn in de organisatie? Mm-hmm. Kan ik daar dan mijn vinger voor opsteken? Ja, dat is waar ik absoluut in geloof. Hè, dat het, ik heb het net over de beweging van taken en verantwoordelijkheden naar, zeg maar, skills. Hè, dus je zou kunnen zeggen van functies naar rollen.
Ja.
Ik geloof dat de toekomst straks gewoon ligt in waar ligt welk werk voorhanden? Welk van dat werk heeft de meeste prioriteit? Welke talenten vraagt om deze opdracht op een goede manier te kunnen vervullen? En hoe zorgen we dan dat we vraag en aanbod bij elkaar brengen? En dat we dus dat we dus medewerkers volledig in de gelegenheid stellen om ten behoeve van zichzelf, ten behoeve van onze klanten en ten behoeve van onze organisatie hun talenten maximaal in te kunnen zetten. Dus, en dat kun je niet alleen maar opvangen met techniek. Er is heel veel wat je technisch kan ondersteunen, steeds meer, gelukkig maar. Maar uiteindelijk valt en staat het met het goede gesprek wat er is tussen medewerker en zijn of haar team.
Absoluut.
En tussen de medewerker en zijn of haar leidinggevende.
Absoluut. Wat je wel mee hebt vanuit de techniek, en dat heb ik gezien binnen mijn eigen bedrijf. Op dit moment is het zo, je wordt zo ondersteund met apps, met tools. Als je dingen gaat ontwikkelen, er hebben bij ons mensen een tool zitten ontwikkelen. Echt serieuze tool. En onze mensen zitten vormgeven die dat voorheen niet konden, maar die daar gewoon aanleg voor hadden en de competenties voor hadden. Dus zeg maar, die leercurve is heel veel korter, omdat je juist vanuit techniek gigantisch ondersteunt.
Ja, alleen, en dat is voor mij wat jij ook in je boek treffend raakt. Omdat er zoveel kan met techniek tegenwoordig, dat heeft heel veel moois in zich en tegelijkertijd ook een grote valkuil. En dat is dat je, voor je het weet, een opeenstapeling krijgt van tools die aan zich allemaal mooie dingen in zich hebben, maar die onvoldoende op elkaar aansluiten en aanbod gestuurd zijn en niet vraag gestuurd. Dus wat volgens mij de grootste uitdaging is, ook bij ABN AMRO, maar ik denk bij vele organisaties, is dat we leren, en dat klinkt heel plat, om echt te luisteren naar wat onze collega's willen. Te begrijpen waar ze tegenaan lopen. En dat is het allerbelangrijkste, daar ook echt iets mee te doen. En dat kan soms in de vorm van techniek. Of in de vorm van een technische oplossing. Maar heel vaak gaat het ook over, wederom, gewoon het met elkaar over hebben. En wat houdt je bezig? Wat gaat er goed? Wat zie je graag anders? Voel je je voldoende ondersteund? Ervaar je voldoende autonomie en mandaat om binnen een heldere koers ook zelf te bepalen waar, hoe en wanneer je werkt en hoe je en waar en wanneer je leert. Ervaar je daadwerkelijk een echte inclusieve omgeving waarin je je talenten volledig in mag en kan zetten. Kortom, allemaal vragen, en ik schud ze nu uit de mouw, maar dat zijn gewoon vragen waar je iedere dag met elkaar over kan hebben. En waar je het ook wat mij betreft iedere dag met elkaar over zou moeten willen hebben.
Waar ik zo met jullie naartoe wil, Evert en Felix, is wat kun je morgen nou doen? Wat kun je morgen anders doen als je het heft in handen wil nemen? En we hebben het al veel gehad over wat jij zelf kan doen als werkende mens. Maar laten we ook even aandacht geven aan die leidinggevende. Want die is toch een beetje kop van jut ook geweest in dit programma. Die kan misschien nog wel wat hulp gebruiken. Dus dat hoor je zo.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Evert Hartsman, auteur van Houd Je Feedback. En Felix Bartolomei, Head of People Development van ABN AMRO. Zijn in de studio, de een in het echt en de ander virtueel. Ja, laten we de leidinggevende even gaan helpen. Hè? Want daar zijn we een beetje flauw over geweest. Die doet ook hartstikke zijn best. Hè? Zij doet ook hartstikke haar best om te zorgen voor haar medewerkers. Dat goede gesprek, dat is eigenlijk, hè, eigenlijk wel heel belangrijk. Alleen dan moet het wel een goed gesprek zijn. Dus nu gaan we even die leidinggevende in dat laatste stukje van het programma helpen. Evert.
Ja.
Dus twee dingen wil ik eigenlijk van je weten. Wat moet die leidinggevende vooral wel doen? En wat moet die leidinggevende vooral niet doen? En Felix, je voelt hem al aankomen, hè? Daarna ben jij.
Volgens mij begint het met het laatste wat je vraagt van vooral niet doen. Ja, vooral heel veel dingen niet doen. Behalve dan in de gelegenheid stellen van pak mijn boek en maak een kopietje van wat mij betreft alleen de jobreflector. Doe die 38 stellingen, ben je met 10 minuten klaar, maar dan heb je een beeld. En laat die medewerker daarmee komen. En ja, ik denk dat leidinggevenden daarmee geholpen zijn.
Die niet doen, want je gaat er een beetje overheen. Leidinggevenden leren heel veel dingen. Die hebben allemaal cursussen gehad. Hun feedbackcursussen. En die hebben cursussen het goede gesprek. Ja. Leren ze van alles in. Maar noem nou één ding waarvan jij zegt van ja, dat weet je, dat kom ik zo vaak tegen. Dat moet je gewoon niet doen. Oh, dat wordt hard gedacht, jongen.
Ja, ik sta heel hard te denken.
Ogen die gaan naar links en naar rechts en naar boven en naar beneden.
Als leidinggevenden vooral niet doen, ja. Wat je vooral wel moet doen is zorgen dat je hoofd leeg is. En als je hoofd leeg is, kun je luisteren. En dan kun je iemand vragen. Hoe ervaar jij op dit moment je werk? Hoe zit het met je?
Nou, maar dat is een hele... Wat is interessant, hè? Die vraag alleen al. Daar gewoon beginnen.
Ik krijg als leidinggevende mijn hoofd niet leeg. Als ik zelf op dit moment met thuiswerk en werk-privé balans heb die scheef getrokken is. Ja. Als ik een enorme werkdruk ervaar. Als ik zelf een manager heb die me veel te kort op de huid zit en waar ik zenuwachtig van word. Dan ben ik niet in staat om met een leeg hoofd te luisteren naar jou en hoe jij je werk beleeft. En wat jouw uitkomsten zijn van een jobreflector.
Ja. Ja, maar die vraag stellen, hoe beleef jij nu je werk? Mm. Dat is een mooie vraag, toch? En dat gaat niet over wat iemand moet doen.
Ja.
Maar dat gaat over...
Ja.
Hoe die mens in elkaar zit.
Ja, en als je... Ik heb hem wel, denk ik. Je vroeg net ook, wat moet hij niet doen?
Ja.
Je moet je dus niet gaan voorbereiden op een gesprek waarin je gaat bespreken hoe iemand zijn werk uitvoert. Hoe iemand zijn werk doet. Want dan zet je ook je eigen denken en je eigen empathisch vermogen zet je al op uit.
Ja. Ja. Dus misschien wel gewoon bij die ene vraag houden. En dan luisteren.
Daar ben je een hele.
Ja. Nou, Felix... Je hebt langer kunnen nadenken, dus we verwachten heel veel van je. Druk is hoog. Wat moet die leiding, of wat moet die leiding, welke tip geef je aan die leidinggever van joh, dat zou ik maar niet meer doen. Dat is eigenlijk niet zo handig. En dit zou ik wel doen.
Nou, dan begin ik bij wat die wel zou kunnen doen. En wat mij betreft is het altijd goed om bij ieder gesprek, zoals ik het noem, het klinkt misschien wel technisch, maar gewoon te contracteren. En te beginnen met te contracteren en te contracteren op dat waar het gesprek over zou mogen gaan. En vanuit het perspectief van de medewerker, dus in plaats van je eigen agenda leidend te laten zijn, al een hele lijst van onderwerpen te hebben waar je het met die betreffende medewerker over zou willen hebben. Contracteer en doe dat aan de hand van 3 vragen. Waar mag het vandaag voor jou over gaan? Wanneer is het voor jou een goed gesprek? En wat verwacht je daarin van mij? En dat zijn 3 vragen die eigenlijk allemaal gaan over de belevingswereld en de behoeften van de ander. En als je daar dan graag zelf nog wat aan toe wil voegen, omdat jij iets hebt wat je graag zou willen inbrengen in het gesprek, nou, is daarna daartoe uiteraard gelegenheid toe. Maar maak met elkaar helder van waar het gesprek vandaag over zou moeten gaan of zou mogen gaan. En laat de regie in eerste instantie bij de medewerker. Dat zou mijn tip zijn over wat je wel doet. En wat je niet moet doen, ja, dat is in mijn beleving, en dat is denk ik in lijn met wat Evert ook noemt, maak niet de fout om het continu voor de ander in te vullen. Hoe goed ook bedoeld, maar laat ruimte door vragen te stellen, vat samen. En maak niet stap niet in de valkuil door continu zelf antwoord te geven op de vragen die je aan de ander stelt. Dat is het eerste wat er bij mij opkomt.
Ja. Ja, een van de dingen waar ik nog mee in mijn hoofd zit. Ik heb soms ook de neiging om toch nog even stichtelijke woorden mee te geven. Is niet te bang zijn voor emotie. Ja, want je gaat vragen hoe gaat het met iemand. En dan wat is het beeld van je werk? Of hoe kijk je naar je werk aan? Volgens mij durven mensen heel vaak die vraag niet stellen. Omdat er ook een kans is dat iemand zegt. Nou, dat is nou fijn dat je dat vraagt. Want ik heb het echt totaal niet naar mijn zin. En daar hebben ze misschien niet zo'n zin in. Of geen antwoord op. Of dat is oncomfortabel. We doen er nou heel blij over het goede gesprek. Maar een goed gesprek is vaak ook een moeilijk gesprek. Of een schurend gesprek. Of een gesprek waarbij je soms als leidinggever zegt. Goh, ja, jeetje, daar ben ik wel stil van. Je komt misschien achter dingen waar je denkt. Wat moet ik daarmee? Privé situaties, hoe mensen zitten. Maar ja, hoort dat er dan toch maar gewoon bij, Evert? Is dat part of the job? Wat vind jij?
Ja, emoties is het alles. Uiteindelijk draait het allemaal om emotie. Want als ik blij word van mijn werk, is dat een emotie. Dan zijn het die stofjes die eronder liggen en die mijn geluksgevoel aanmaken. Dat is allemaal emotie.
Ja.
En ik snap jouw kant ook wel. Soms, ik heb het vroeger zelf ervaren toen ik, het is wel even geleden, maar toen ik medewerker was. En dat was heel provocatief. Ik had een leidinggever en die zei. Ik loop de laatste week eens naar je te kijken. Ik weet niet waar je aan het doen bent, maar volgens mij moet je het anders gaan doen. Nou, dat was een gigantische eye-opener. En daar kwam emotie uit, want ik werd boos. Maar hij heeft echt fantastisch gedaan, want hij had ook 100% gelijk.
Ja. Ja.
Ja.
Ja.
Herken je? Ja, ik denk ook. Ja, ik zou hem nog aanvullen.
Ja, ja. Ja,
Glenn, jij geeft net aan van, wees niet te bang voor emotie. Als je hem omdraait, zou je ook kunnen zeggen, durf het ook aan als leidinggevende om zelf ook emotie te delen. En daar zit een enorme uitnodigende werking in, volgens mij. Hè. Dus volgens mij gaat het boek van Evert, en gaat het vanmiddag in dit gesprek eigenlijk ook heel erg over verbinding. En als je kijkt naar wat is er nodig tussen om verbinding te maken met elkaar, dan gaat het onder andere over gewoon kwetsbaar durven zijn.
Ja,
nou, dat is absoluut. Niet altijd makkelijk voor een medewerker. Nou, weet je, als dat niet makkelijk is, toon dan, zonder dat het een trucje is, hè, maar toon dan zelf ook een vorm van kwetsbaarheid.
Victor, Felix, in basis gaat het om vertrouwen, om kwetsbaarheid. Die emoties die worden geuit en die kun je delen als je die ook toont. Hè, dus je eigen kwetsbaarheid tonen.
Ja.
Door te zeggen, joh, ik heb ook geen idee hoe we dit op dit moment op moeten lossen. Of ik weet ook niet hoe het verder. Of dat je zegt, van joh, ik heb op dit moment als leidinggevende of als manager. Ik heb een werkdruk en ik voel me ibelig. Ik zit tegen overspannen aan. Ja, dan krijg ik wel betere gesprekken. Dus uiteindelijk. En helemaal, waar ik mijn boek voor heb geschreven, is om nog meer verbinding te krijgen. En eigenlijk gaat het om medewerkersverbondenheid. Ja.
Nou, we zijn eruit. We gaan ook niet meer weggeven. Want als je nog meer wil weten, dan moet je vooral het boek kopen van Evert Hatzman. Dat boek heet Houd je feedback. En dat is niet onaardig bedoeld. En ik dank hem zeer, want hij is hier in de studio, Evert Hatzman. En natuurlijk Felix Bartelmeij. Fijn dat je er weer was, Felix. Leuk je weer te spreken. En volgens mij moeten we er maar weer eens een keer wat langer aan wijden. Maar dat gaan we buiten deze uitzondering om wel regelen.
Dat is heel wederzijds. En nou, ik kom graag nog een keer terug.
Heel
succes goed. Met je boek, Evert.
Dankjewel, Felix. Groetjes en werk ze, dank je.
Alright. In de volgende aflevering van People Power gaan we het over een ongelooflijk belangrijk onderwerp hebben, namelijk oudere medewerkers. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat ik vlak voor de grens sta waarop ik zelf een oudere medewerker ben geworden. Dus dat hoor je in de volgende aflevering van People Power. Vind je dit nou een leuk programma en luister je dit via de podcast apps, een van de... Dan kun je ons helpen door ons sterretjes te geven of duimpjes of likes of nou ja, noem maar op. En waarom helpt dat nou? Niet omdat het nou goed is voor mijn ego. Nee, dat helpt ook. Maar het helpt ook omdat we dan weer hoog in de rankings komen. En dan zijn er nog meer mensen die kennis kunnen maken met ons. En dat natuurlijk heel gratis. Dus waarom zou je dat niet doen? Wij zijn er in ieder geval heel blij mee. Dus dankjewel voor het luisteren.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.